Dit is podcast Pallas Athena Special, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Knol en samen met collega Maps Kolen spreek ik met onderzoekers over crisis.
Vandaag gaan we het hebben over netcentrisch crisismanagement. Wij gaan hierover in gesprek met Willem Treurniet. Welkom, Willem.
Ja, dankjewel.
Willem, je bent strategisch adviseur netcentrisch crisismanagement. Een woord waar ik waarschijnlijk vandaag op een gegeven moment over ga struikelen. Want het is toch een klein beetje een tongbreker. Je bent het bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Wat is het NIPV?
Het NIPV is eigenlijk een publiek kennisinstituut. Een kennisinstituut van de veiligheidsregio's en op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. En de missie van het NIPV is eigenlijk zorgen voor een veilig en veerkrachtig Nederland, zou je kunnen zeggen. Het NIPV is een instituut wat voor veiligheidsregio's bestaat, maar ook voor crisispartners werkt. Dus een steeds bredere range aan crisispartners die ook gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben voor crisisbeheersing. We doen onderzoek, we geven onderwijs aan diverse functionarissen. We geven ondersteuning en ook met name waar ik zelf werkzaam ben binnen het NIPV is op het gebied van informatievoorziening. En het leveren van informatiediensten richting die crisisbeheersing.
Heb je een voorbeeld van enkele functionarissen waar jullie les aan geven?
Wij
moet ik eraan denken?
Ja, we geven bijvoorbeeld les aan leiders van een operationeel team binnen veiligheidsregio's, informatiemanagers, informatiemanagers op de diverse niveaus. Dat zijn bijvoorbeeld multidisciplinaire functies die ook in de wet beschreven staan. Daar geven we les in en ook nemen we ook examens af, feitelijk. Ja.
Oké, dus het is ook echt een toetsend instituut. Ja. Je wordt als het ware gecertificeerd.
Ja, een aantal functies waar ook wettelijke eisen voor zijn, daar certificeren wij ook voor. Ja, klopt. Dat doen wij als NIPV. Ja. Nou, en specifiek binnen die informatiepoot, wat een heel belangrijk element is wat we daar hebben voor de crisisorganisatie als geheel, is dat we eigenlijk een landelijke voorziening crisisbeheersing hebben ontwikkeld in de loop van de tijd. Een samenwerkingsplatform wat gebruikt wordt binnen crisisorganisaties om samen te werken, om informatie te delen, beelden te delen. Dingen als, er zit een hele voorziening op het gebied van geoinformatie zit erin. Er zit een soort dataplatform in, in feite waarin allerlei relevante databronnen worden ontsloten voor de crisispartners. Dus dat is een heel belangrijk instrument juist om die crisisorganisatie te ondersteunen. En een van de elementen van die landelijke voorziening crisisbeheersing is eigenlijk het landelijk crisismanagement systeem. En dat is eigenlijk een heel belangrijk instrument, juist in het kader van die netcentrische samenwerking.
Daar komen we straks uitgebreid terug op te spreken. Maar ja. Heel belangrijk ook voor de luisteraars, ja. Eventjes. Hoe ben jij in deze wereld van crisis verzeild geraakt?
Ik heb ooit in een grijs verleden informatica gestudeerd aan de TU Delft. Toen ben ik daarna eigenlijk nog via mijn militaire diensttijd. Ik heb als een van de laatste jaren van de dienstplicht ben ik als reserveofficier academisch gevormd toen de tijd. Dat was een functie die bestond. Ben ik bij TNO terechtgekomen toen de tijd. En heel veel jarenlang aansluitend aan de militaire diensttijd eigenlijk bij TNO gebleven. Heel veel voor defensie gedaan op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening. Een beetje op dat snijvlak. In onderzoeksrollen. Ik heb diverse commandovoeringsprogramma's geleid voor de diverse krijgsmachtdelen. Nou, in de loop van mijn TNO-tijd ben ik in 2010 op een bepaald moment verzeild geraakt vanuit TNO binnen het toentertijd landelijke project Netcentrisch Werken. Dat is een project van Binnenlandse Zaken, waarin we eigenlijk de netcentrische werkwijze werd geïmplementeerd binnen veiligheidsregio's. En eigenlijk toen dat project tot een einde kwam en nou, die implementatie binnen de regio's was afgerond, toen is die hele netcentrische werkwijze, inclusief de ondersteunende voorziening LCMS, is in feite in beheer gekomen bij toentertijd het Instituut Fysieke Veiligheid, zo heette dat toen. En we zijn eigenlijk, ik kreeg toen het aanbod om over te stappen van TNO naar het IFV, om de zeg maar, kennisbasis binnen dat team ook te versterken.
En toen heb jij het netcentrisch crisismanagement zo'n beetje mede ontwikkeld.
Ja,
ik vind netcentrisch crisismanagement een beetje een lastig woord. Maar wat betekent het nou eigenlijk?
Ja, netcentrisch crisismanagement is eigenlijk... Ik kan dat denk ik het beste... het is jammer dat de luisteraar geen beeld heeft, maar ik kan het denk ik het beste uitleggen aan de hand van vier kwadranten. Het begint met de notie dat crisismanagement eigenlijk altijd een netwerkmanagement is. En in de zin van dat er een netwerkorganisatie nodig is om een crisis te bestrijden. En dat heeft ermee te maken dat een crisis zelf is al een netwerkverschijnsel. Hè. Er zijn allerlei dingen die binnen de maatschappij die elkaar beïnvloeden. Er gaat ergens wat mis en dat heeft allerlei cascade-effecten in allerlei richtingen. En je hebt dus eigenlijk op dezelfde manier ook een netwerkorganisatie nodig om die crisis te lijf te gaan. Hè. Wat maakt nou een netwerkorganisatie een netwerkorganisatie? Dat is vooral het feit dat partijen als het ware van elkaar onderling van elkaar afhankelijk zijn om de beoogde effecten te bereiken. Hè, dus het heeft geen zin. Het is over het algemeen niet haalbaar om heel hiërarchisch in een soort zeg maar, directieve aansturing zo'n crisis te bestrijden. Dus daar begint hij. Dat is het eerste kwadrant. Het tweede kwadrant is dan eigenlijk, het gaat dan over het feit dat die organisaties en die teams die met elkaar samenwerken, die worden geacht om eigenlijk allemaal een actueel beeld van hun perspectief op die crisis als het ware bij te houden en ook te delen met andere partijen. Dus op die manier het dus niet als het ware elkaar zeg maar opdrachten geven en rapportages toespelen, maar het gaat vooral om echt een actueel beeld van wat er op een bepaald moment aan de hand is. Het derde kwadrant gaat dan over het combineren van die beelden met elkaar. Dus dat je uiteindelijk overal tot een overal situatiebeeld komt van het hele netwerk. Waar de verschillende perspectieven van die organisaties ook bij elkaar komen. En het laatste kwadrant gaat dan in feite over het feit dat je dan ook binnen dat netwerk je hele leiding en coördinatie, je hele commandovoering, zeg maar even, ook baseert op dat gedeelde beeld. Nou, dat betekent eigenlijk twee dingen. Het betekent dat je op basis van dat beeld ook de koers bepaalt en keuzes maakt feitelijk binnen je netwerk. Maar dat betekent ook, en daarmee is die loop van die vier kwadranten weer gesloten, is dat je ook op basis van het beeld nadenkt over hoe ziet mijn netwerk eruit idealiter? Welke spelers heb ik nodig? Welke spelers mis ik nog? En hoe hangen die spelers ook met elkaar samen? Dus op die manier zou je eigenlijk kunnen zeggen dat netcentrisch werken, het is een werkwijze. Het wordt heel vaak gemakkelijk als het ware een soort teruggebracht tot het ondersteunende tool. Maar het is echt een manier van werken, een doctrine zou je kunnen zeggen. Waarbinnen dus een netwerk van samenwerkende partijen. Die partijen die onderhouden een eigen beeld. Daar wordt ook regie op gevoerd op de informatieuitwisseling. Die beelden die worden gecombineerd tot een overal actueel beeld, zeg maar. En uiteindelijk met als doel om die gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen. Dus nou, dat is even zeg maar, globaal wat we bedoelen met die netcentrische werkwijze.
Hoe ben jij op het onderwerp gekomen?
Eigenlijk in de loop van de tijd zeg maar dat je merkt van... Via dat project netcentrisch werken, ik heb dus vanuit TNO, vooral met mijn, ik zal zeggen, defensie achtergrond, ben ik binnen dat project netcentrisch werken destijds verzeild geraakt, zou je kunnen zeggen. Ik heb natuurlijk, zoals ik al aangaf, een technische achtergrond. En eigenlijk, in de loop van de tijd dat ik gewerkt heb, merkte ik gaandeweg, ja, techniek, dat is leuk. En je kunt dat kun je redelijk makkelijk maken of kopen. Maar de echt interessante vragen, die zaten vooral aan de kant van processen en van organisaties en mensen. Techniek is maakbaar, maar de echt spannende vraagstukken waar je ook het verschil kunt maken, die zaten vooral aan die kant van de werkwijze en van de doctrine. Dus dat is eigenlijk een beetje ook wat op een bepaald moment ook de fascinatie bij mij bracht. Zelfs zo sterk dat ik eigenlijk in 2012 meer of meer parallel aan mijn werk bij TNO ook begonnen ben met een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. Juist op dit punt, om te kijken van wat kan nou, om wat meer te kijken naar de wetenschappelijke onderkant van die netcentrische werkwijze. Eigenlijk heb ik mezelf toen de vraag gesteld. Theoretisch hebben wij van alles bedacht over wat nou de winst van zo'n gedeeld beeld is en van het werk op basis van een gedeeld beeld. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Dus ook kijkend naar praktijk, casuïstiek. Welke waarde, welke functionele rol speelt dat beeld nou in die samenwerking?
En wat speelt het nou voor een rol?
Ja, het speelt een... wat we in de praktijk zien is dat het, hebben van en werken met een beeld, dat enorm het proces van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, de Bob-cyclus noemen, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, dat die uitdrukkelijk wordt versneld. Juist doordat je als het ware die beeldvorming, die in het verleden heel vaak tijdens vergaderingen plaatsvond, vergaderingen van teams, dat je die eigenlijk, doordat je continu informatie met elkaar deelt en continu beelden met elkaar deelt, dat je die beeldvorming in feite uit de vergadering trekt. Waardoor je vergadertijd, je schaarse vergadertijd, en want iedereen wil in feite door in zijn eigen eenheid, dat je die schaarse vergadertijd kunt besteden aan waar die echt voor bedoeld is, namelijk die gemeenschappelijke oordeels- en besluitvorming. Dus het levert enorm veel tijdwinst op. Het levert ook een veel rijker beeld op van het proces, omdat je elkaars beelden deelt en elkaars beelden ziet met alle onzekerheid die er vaak in zit. Helpt dat ook juist om die onzekerheden op te lossen, doordat je elkaar daar ook op kunt aanvullen en elkaar ook op kunt corrigeren. Dat is een belangrijk aspect. Je krijgt daardoor veel meer grip op crisissituaties. Je kunt ook veel bewuster in crisis in feite framen. Duidelijk ook een scope kiezen. Dat is niet iets wat je overkomt bij een crisis, maar je kunt ook echt keuzes maken van ik beschouw deze aspecten als onderdeel van de crisis. En die andere, die ik weet dat ze er zijn, maar die laat ik voor nu even buiten beschouwing. Dus dat je daar bewuster keuzes in maakt, daar helpt ook dat gedeelde beeld bij. En eigenlijk tenslotte is het zo dat je uiteindelijk daardoor veel beter onderbouwde en op elkaar afgestemde besluiten kunt nemen.
Lijkt me enorm lastig met heel veel actoren om met name vooral eenduidige duiding te bereiken. Maar blijkbaar zit er een mechanisme achter hoe je dit zou kunnen bereiken. Zou je misschien toch nog iets meer uit willen wijden over dat netcentrisch werken? Hoe dat nou echt te werk gaat? Welke principes er misschien achter liggen? En hoe dat uiteindelijk dus tot dat gezamenlijke beeld leidt?
Ja, we hebben eigenlijk, het is inderdaad, ik kan alleen maar bevestigen dat het inderdaad lastig is, dat het een best een, het is echt een, het is geen trucje, het is echt een vak, crisisbeheersing. Daar wil ik graag mee beginnen, want het is niet een soort heel makkelijk recept voor, volg deze stappen en dan is dat allemaal gefixt. Dus dat is om te beginnen al een heel belangrijk uitgangspunt. We hebben eigenlijk bij de implementatie van het netcentrisch werken om te beginnen een nieuwe functie gecreëerd binnen crisisstaven, namelijk de functie van informatiemanager. En die informatiemanager, die is eigenlijk daar is de verantwoordelijkheid voor het zeg maar even delen van delen en laten stromen van informatie door die crisisorganisatie in feitelijk belegd. Die is daar verantwoordelijk voor. Voert ook regie op dat beeld. En dat is ook. We hebben een aantal principes gedefinieerd die eigenlijk ter grondslag liggen aan dat hele proces van het informatiedelen of het informatiemanagement. Nou, het zijn er 10, dus er zijn dus wel veel om die allemaal zo even allemaal op te noemen. Maar we hebben daar een soort 4 clusters in onderscheiden van principes.
Ja, heel graag. Als je die misschien eventjes kort zou kunnen toelichten.
Nou, de eerste is dat die is heel, heel belangrijk dat die beelden die worden gedeeld, dat die bedoeld zijn om leiding en coördinatie te ondersteunen. Nou, daarmee leg je al een soort, geef je echt duidelijke richting. Dat betekent dus dat de thematiek die in die beelden zit, moet ook heel, heel duidelijk zijn opgelijnd met de, zeg maar even, commands intent van de leider. Die moeten ook reflecteren waar je als team van bent. En op die manier, dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat een informatiemanager en zijn leider, of de leider van zijn team, dat het ook eigenlijk een soort twee eenheid is. De ene gaat vooral over de, heel, heel sterk over de beeldvorming. En de andere die gaat. En de leider gaat vooral over de besluitvorming. En op het punt van ordersvorming komen ze elkaar als het ware tegen. Dus dat is een belangrijk punt. Hè? Dus dat die beelden gezamenlijke orders- en besluitvorming ondersteunen. Het tweede is een heel belangrijke, dat die beelden ook echt actueel en gedeeld zijn. Dus dat betekent dat ze bijvoorbeeld ze moeten. Dat juist die informatiemanagers, maar eigenlijk de organisatie als geheel enorm gericht is op het breed delen van die beelden en breed delen van die informatie. En ik zelf zo dat je dat misschien nog wel breder doet dan alleen de crisisorganisatie. Want we hebben in Nederland ons gerealiseerd dat er een aantal echte vitale sectoren zijn, waar de continuïteit van de maatschappij heel erg van afhankelijk is. En we pleiten er ook voor van deel dat beeld in feite ook richting dat die brede groep van vitale partijen, om die ook in staat te stellen van, is hier iets aan de hand wat onze belangen raakt? Dus dat is eigenlijk het tweede. Dus dat je die beelden, dat die beelden actueel zijn en breed gedeeld. Het derde is regievoering. Dat eigenlijk die informatiemanager ook zich verantwoordelijk voelt om in feite de lijm binnen die organisatie te zijn. Dus ook andere zijn collega informatiemanagers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om informatie te delen, om het beeld actueel te houden. Discrepanties, tegenstrijdigheden tussen die beelden ook te signaleren. Dat soort zaken, dus dat je daar ook heel bewust op stuurt. En de laatste, dat is een soort. Een laatste principe is heel belangrijk, dat het dat informatiegestuurde samenwerking, informatieondersteunende samenwerking, ook echt om professionaliteit vraagt en ook vertrouwen in elkaar. Dus vertrouw op elkaars rol en elkaars rolinvulling. En ga ook, en die, met die professionaliteit wil ik ook vooral uitdrukken, waar ik mee begon, dat informatiemanagement echt een vak is, waar ook echt een aantal lastige dilemma's een vak is waar moet worden gedeeld met een aantal lastige dilemma's en waar niet vaak een heel makkelijk recept voor is. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de vier clusters principes die we eigenlijk waarin we tot uitdrukking willen brengen, die soort leidende principes zijn om uiteindelijk aan die netcentrische samenwerking invulling te geven.
Nu heb je over netcentrisch werken, maar zitten er ook uitdagingen in die principes?
Ja, de belangrijkste. Ik denk dat de belangrijkste uitdaging is. Is vooral. Dat is echt een cultuur. Moet er binnen de organisatie zijn van het werkelijk willen delen van het beeld. En dat je ook gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de klus waar je voor staat. Dat is denk ik een heel belangrijke, dat is de meest centrale. Dat is zeker in een periode dat het echt spannend is, dat er veel dynamiek is, veel onzekerheid. dan hebben veel organisaties van nature de neiging, en ook functionarissen van nature de neiging om als het ware de luiken dicht te doen en zich heel erg op hun eigen bezigheden te concentreren en oog te verliezen voor het bredere plaatje, voor het bredere netwerk. En dat is denk ik de meest fundamentele. Dat er ook werkelijk de wil is en dat er zicht is op meerwaarde van het delen van informatie.
We hebben in een andere aflevering praten met jouw collega Menno van Duin. En daar kwam ook bijvoorbeeld ter sprake dat natuurlijk ook soms rechtelijke consequenties aan je optreden verbonden zijn. Of dat je zelf een van degenen bent die allicht onder het vergrootglas ligt van de media of het OM en zo verder enzovoorts. In hoeverre speelt dat een rol ook? Of ben je dit tegengekomen?
Dat speelt in zoverre een rol dat het organisaties en bepaalde teams die kunnen soms bepaalde wettelijke verantwoordelijkheden hebben waar ze ook feitelijk op worden afgerekend. En dat kan ook. Met name die sfeer van afrekening, die kan soms ook best een bepaalde druk en een bepaalde spanning op die samenwerking leggen. Dat is absoluut een feit. Dat betekent ook evaluatie van de crisisbestrijding en van optreden. Het gevolg daarvan kan zijn, is dat evaluatie om te leren en evaluatie om in feite af te rekenen, dat een soort door elkaar wordt gemixt. En dat is wel een ontwikkeling die behoorlijk funest is. Dat zie je in de praktijk, dat de organisatie daar ook een bepaalde. Dat kan ook een bepaalde angst opleveren om breed te kijken, om ook als het ware die gezamenlijke verantwoordelijkheid te voelen, waar ook de grenzen tussen de organisaties ook niet altijd heel erg scherp zijn. En dat kan dus juist als die verantwoordelijkheid die wettelijke kaders als een soort keurslijf beginnen te voelen, dan kan dat juist ook wel een soort contraproductief werken.
Is dit misschien de grootste uitdaging of heb je nog een andere uitdaging?
Ik denk dat ik zou eigenlijk willen benadrukken. Een uitdaging in de praktijk. Dat het begint met het feit dat de netcentrische samenwerking eigenlijk een soort no-brainer is. In de zin van dat het, gezien de aard van de crisis waar ik mee begon, dat het om een netwerkorganisatie vraagt. Dat eigenlijk het een soort natuurlijke samenwerkingsvorm zou moeten zijn om uiteindelijk een crisis te lijf te gaan. Dus ik zou het liefst daar willen beginnen. Bij de praktische invulling loop je ongetwijfeld tegen lastige punten aan. Maar als daar zicht op is dat het zo werkt, dat crisisbeheersing inderdaad een netwerkmanagement is. Dan blijkt in de praktijk dat die wil om samen te werken, dat een heleboel lastige hobbels die je ongetwijfeld tegenkomt, dan ook best te nemen zijn.
Je hebt net gesproken over de BOP, maar wat betekent eigenlijk de DABOP?
Ja, dat is een goeie. De BOP is eigenlijk, dat legde ik net al uit, is eigenlijk een soort acroniem voor beeldvorming, ordersvorming, besluitvorming. Is eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, een soort centraal element in de doctrine. Dat die drie fasen steeds bij iedere besluitvormingscyclus weer terugkomen. Dat het een constant proces van beeldvorming, ordersvorming in de zin van wat is de betekenis van wat we nu zien. En dan uiteindelijk besluitvorming en dan weer terug naar de beeldvorming, zou je kunnen zeggen. En we hebben eigenlijk, met name in de coronatijd ontstond soms het idee dat niet zozeer informatiebeelden, dus die in die B van de eerste B van Bob centraal stonden, maar vooral datavisualisaties en dashboards, dus heel erg veel wat meer richting de datakant, dat die eigenlijk nodig waren ter ondersteuning van die oordeels en besluitvorming. En eigenlijk zo sterk soms dat er ook wel een soort sentiment ontstond van... we hadden vroeger beeldvorming en het ging vroeger om informatie, maar dat is oud en we doen het nu met data en een grote hoeveelheden data. Nou, eigenlijk met die DABOP, waarbij DA staat voor data, verzameling en analyse, hebben we eigenlijk proberen duidelijk te maken dat het niet een kwestie is van of, niet of informatie of data, maar dat het eigenlijk complementair is aan elkaar, dat je eigenlijk beide nodig hebt. En ik zal proberen uit te leggen hoe dat in elkaar steekt. Je zou kunnen zeggen dat in veel gevallen, en met name bij kortdurende crisis, die ook heel snel opkomen en snel weer zijn afgerond, zie je dat die beeldvorming, die informatiebeelden, zijn heel sterk gebaseerd op menselijke waarneming. Dus je ziet in de praktijk verschillende partijen zien vanuit hun perspectief wat er aan de hand is. Dat wordt vastgelegd in een beeld, in tekst of in... geografisch. En dat is dan eigenlijk... wat uiteindelijk je het te delen beeld oplevert. In sommige gevallen, met name daar waar je over langlopende crisis praat, zoals corona, toen het geval was, dan ontstaat er ook ruimte om, zeg maar, je beeldvorming veel meer te baseren op data... stromen op grote hoeveelheden data. Ik denk bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld noemen dat bij de corona, bij de bestrijding was er een heel belangrijk thema, de mate van verspreiding van het virus. Een indicator daarvoor was eigenlijk het aantal besmettingen. En een bron daarvoor, voor het aantal besmettingen, was eigenlijk het aantal positieve PCR-tests. Dus op die manier kon je op een gestructureerde manier vanuit een hele duidelijke databron, grote hoeveelheden data, uiteindelijk tot een soort beeld komen van wat heel sterk tot een informatiebeeld komen, wat gebaseerd was op een hele duidelijke databron. Nou, wat we daarnaast gemerkt hebben is, dat is dan meer voor een langdurige crisis, wat we daarnaast ook gemerkt hebben is dat deze aanpak eigenlijk ook van hele grote waarde kan zijn bij risicomonitoring. Als er helemaal geen sprake is van een crisis. Maar waarbij je voor jezelf voor jouw organisatie een heel duidelijk risico hebt geïdentificeerd. Ik neem bijvoorbeeld het voorbeeld van natuurbrand. Dat kan, hè, is een bepaald risico wat gedurende het jaar ook wisselt qua van hoogte, zeg maar. Hoe groot dat risico is. Maar dat is wel... er zijn wel allerlei modellen voor om daaraan te rekenen. Droogte, over welke vegetatie gaat dat. Dus ook dat is een risico wat je eigenlijk op basis van een hele duidelijke databron kunt gaan monitoren. Dus wat we eigenlijk daarmee ontdekt hebben is dat je juist door breder te kijken dan alleen die BOP-cyclus die vaak in crisis wordt gehanteerd, dat je door die datakant erbij te pakken, in feite ook niet alleen in het kader van een crisis met een kop en een staart netcentrisch kunt samenwerken, maar dat je eigenlijk die samenwerking kunt verbreden, of we noemen het dan eigenlijk verlengen, langs heel de keten, en ook in de risicofase in feite al op dezelfde manier met elkaar kunt samenwerken, beelden kunt delen, beelden kunt onderhouden. En we hebben eigenlijk, zeg maar, kort samengevat, ook gemerkt dat veiligheid niet alleen als het echt uit de hand is gelopen een samenwerkingsuitdaging is, maar dat je ook die samenwerking in feite in de risicomonitoringfase al kunt opzetten.
En dus ook in het scenario denken, lijkt me. Want ja, Zo ga je natuurlijk scenario's ontwikkelen.
Ja, eigenlijk je zou kunnen zeggen dat je zou scenario denken en scenario ontwikkeling in feite kunnen zien als ik heb de nadruk hier nu net in wat ik tot nu toe verteld heb heel erg gelegd op de beeldvorming. Je zou kunnen zeggen dat de oordeelsvorming, scenario denken daarin, is eigenlijk een soort netcentrische vorm van oordeelsvorming, zou je kunnen zeggen. Waarbij je diezelfde partijen die je eigenlijk in beeldvorming nodig hebt om een multidisciplinaire beeld te vormen, die kun je in een, als daar bij scenario ontwikkeling, heb je diezelfde partijen aan tafel, of experts vanuit diezelfde partij aan tafel om met elkaar na te denken over van wat zijn nou de meest bepalende, de meest fundamentele onzekerheden die in mijn beeld aanwezig zijn. Welke richting kunnen die onzekerheden zich ontwikkelen? En op die manier zou je kunnen zeggen na te denken over van wat zijn mogelijke toekomsten als het ware? In welke richting kan deze crisis zich ontwikkelen? Op welke manier, welke maatregelen kunnen we ons voorbereiden voor die verschillende scenario's? Zijn er nu al bepaalde maatregelen te nemen die sowieso handig zijn om te nemen? Dus op die manier zou je kunnen zeggen dat scenario ontwikkeling is in die zin eigenlijk de oordeelsvormingscomponent van netcentrische samenwerking.
We zitten op het kasteel in Breda en dat is natuurlijk bij de krijgsmacht. Je hebt zelf ook verteld dat je bij de krijgsmacht hebt gezeten. En wat is de relatie van netwerkcentrisch werken en de krijgsmacht?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb eigenlijk, als je het historisch bekijkt, zou je kunnen zeggen dat aan de ene kant het netcentrische gedachtegoed zijn oorsprong vindt. In onder andere in de militaire wereld. Dan heb ik het... Ik denk aan het network-centric warfare gedachtegoed van Dave Alberts. Uit Amerika komt, later ook doorontwikkeld naar network-centric operations. En om dat hele specifieke warfare stukje eraf te halen, maar het wat breder ook te trekken. Network-enabled capabilities heette dat in het Verenigd Koninkrijk. Nou, uiteindelijk, dat is voor een belangrijk deel de inspiratiebron geweest om ook het netcentrisch werken binnen de crisisbeheersing binnen Nederland ook te implementeren. Er zijn wel bepaalde verschillen. Bij militair ligt meer de nadruk op information superiority. Dus je beeld als het ware, zorgen dat het beter is en actueler is dan je tegenstander. En eigenlijk heeft het zeker in het begin ook nog wel een hele sterke command and control. Zaten er nog wat meer directieve componenten in. Civiel ligt veel meer de nadruk op transparantie en distributed sensemaking, zou je kunnen zeggen. En zeker in Nederland met zijn poldercultuur is het netwerk, denk ik... Ligt iets meer nog sterk nog de nadruk op het netwerkkarakter en die wederzijdse afhankelijkheid van spelers. Aan de andere kant moeten we ook constateren dat in de loop van de jaren dat het ook wel weer meer op elkaar is gaan lijken. Hè. En de andere soort operaties van de krijgsmacht, denk aan datgene wat er in Afghanistan ook gebeurd is, en waar ook zelfs de aanpak op een bepaald moment de Dutch Approach heette. Waar in feite ook een heleboel elementen in zaten van het echte netwerkdenken. Veel meer interactie ook met de lokale structuren die daar waren. En ik denk eigenlijk daarom dat het de moeite meer dan waard is om die twee ook weer na een aantal jaren om die weer eens wat meer bij elkaar te brengen. En ik denk dat er ook inhoudelijk best heel veel redenen zijn om dat te doen. Omdat namelijk, ik denk heel concreet aan de derde hoofdtaak van de krijgsmacht. Waarin gewoon ook militaire bijstand moet worden verleend. Als dat nodig is aan civiele autoriteiten. Nou, daar hebben we natuurlijk defensie en de wat meer civiele structuur ook heel nadrukkelijk inhoudelijk met elkaar te maken. Dus zul je ook moeten zoeken naar... Het wat meer op elkaar afstemmen en wat meer opleiden van die doctrines over en weer. Maar verder ook de andere kant op, denk ik dat... er is de laatste jaren behoorlijk bezuinigd op de krijgsmacht, en dat er ook in een aantal andere taken van de krijgsmacht alle reden is om ook te kijken van... waar kunnen we ook vanuit de civiele wereld... ik denk aan host nation support... Datgene wat zeg maar, taken die de krijgsmacht nationaal binnen Nederland heeft. Nou, daar kunnen civiele autoriteiten ook een uitstekende bijdrage aan leveren. Ik denk bijvoorbeeld ook aan echt, zeg maar, dreigingen die er op Nederland afkomen. De bescherming van vitale infrastructuren. Dat zijn ook, dan hebben we het niet meer over de derde hoofdtaak, maar over de eerste twee hoofdtaken zou je kunnen zeggen. Over de bescherming van het Nederlands grondgebied. Ook daar, als het gaat om bestrijding van allerlei maatschappelijke effecten van dreiging van buitenaf, zullen Defensie en ook allerlei civiele partijen ook, denk ik, meer met elkaar samen moeten doen dan velen zich wellicht realiseren. Dus dat is, daar liggen heel veel redenen, denk ik, om nog eens goed te kijken van hoe sluiten die doctrines, civiel en militair, goed op elkaar aan.
Dus netcentrisch denken en werken eigenlijk als basis voor een whole of society approach to security en safety. Maken jullie nog een verschil trouwens tussen security en safety, of is dit ondertussen ook helemaal vervaagd?
Nou, dat is wel een beetje vervaagd. En dat is ook, dat zie je ook tot uitdrukking komen in de naam van ons instituut. Dat heeft een tijd, dus dat heette een lange tijd Instituut Fysieke Veiligheid. En het heet nu Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, waarmee je eigenlijk al tot uitdrukking wordt gebracht dat die twee, security en safety, eigenlijk zo met elkaar vervlochten zijn, dat het onderscheid soms wel wat kunstmatig is.
Dus je moet het op een integrale manier bekijken.
Ja, je moet de crisisbeheersing absoluut op een integrale manier bekijken. En ik denk dat onderstreept dat we ook op het punt van de aanpak, de doctrine die we daarin kiezen, dat we daar de boel denk ik nog eens even goed moeten opleiden en ook van elkaar leren. En de afgelopen jaren binnen Defensie is er op dat punt geleerd. Binnen de civiele sector is er geleerd en is er ervaring opgedaan. Ik denk dat het zeer waardevol is om dat nog eens een keer goed naast elkaar te leggen.
Toch komen we ook in deze reeks niet omheen om regelmatig over het centralistisch reflex te praten. Of het centraliseringsreflex van de overheid. Met name van de hoger gelegen overheid. Bij grote rampen, bij grote crisis. Dat staat wel een beetje haaks ook op dat idee van die brede aanpak. Toch?
Het is een... Het staat er niet haaks. Ja, het is een paradox waar je mee te maken hebt. Het is namelijk, het is allebei waar. Het is wat je in de praktijk ziet, en dat zie je in de literatuur ook terug, is dat er eigenlijk sprake is van een soort, wat in de literatuur heet, een machtsparadox. Waarbij je, zeg maar, centraal, zeg maar, wat meer aan de bovenkant op rijksniveau heel sterk is er sprake van bepaalde structuren, belangen, een soort verantwoordingscyclus. Er moet allemaal, zeg maar, democratisch verantwoord zijn wat er gebeurt. Terwijl je aan de onderkant veel meer een netwerk hebt van spelers die met elkaar een klus moeten klaren, die met hun, als het ware, letterlijk met hun poot in de modder staan, die daar moeten handelen onder tijdsdruk en onder heel veel media-aandacht. Nou, het zijn twee werkelijkheden die allebei waar zijn. En die op de een of andere manier ook, waar je dus in je crisisorganisatie uiteindelijk een balans moet zoeken om die beide waarheden, die beide werkelijkheden tot hun recht te laten komen. En ik denk dat ook bij uitstek. We zijn ook eigenlijk bezig. We hebben natuurlijk de laatste jaren in een aantal crises behoorlijk wat ervaring opgedaan. Hoe ingewikkeld dat is. Ik denk aan de coronacrisis. Ik denk ook aan alles wat er rond vluchtelingenspreiding op ons afkwam. Waar je feitelijk dezelfde spanning ziet tussen het landelijke rijksniveau en wat meer het regionaal niveau. En ik denk dat we zijn ook van plan om daar de komende jaren een onderzoeksprogramma op te starten. Juist om met elkaar te ontdekken van hoe je die paradox, die machtsparadox, hoe je daarmee om kunt gaan. Want je kunt hem niet negeren. Hij is er. En op de een of andere manier moet je daar dus in je commandovoering en in je hele netcentrische optreden een weg in vinden. Nou, en we zijn ook, dat is een onderzoeksprogramma wat we vanuit het NIPV aan het initiëren zijn. En nou, we zijn er ook uitdrukkelijk aan het kijken van hoe kunnen we dat onderzoeksprogramma zo vormgeven dat ook onder andere de Defensie Academie, maar ook allerlei andere academische partners daar een rol in kunnen spelen en een rol in kunnen pakken.
We houden ons er zeker voor aanbevolen.
We hebben nog een laatste vraag die we elke spreker vragen. Is Nederland voorbereid op de volgende crisis?
Nederland is voorbereid op de volgende crisis. Ik denk wel dat een van de uitdagingen waar we daarin voor staan is, denk ik, dat is een beetje de vraag, dat netwerk waar we nu ook de afgelopen podcast heel veel over hebben gesproken, is vooral een netwerk geweest van professionele partijen. Dus militaire en civiele partijen, maar wel professionele partijen. Een belangrijke uitdaging waar we denk ik met elkaar voor staan voor volgende crises is hoe maken we ook de bevolking in feite deel van het netwerk. Want het zou heel goed kunnen zijn dat we crises op ons afkrijgen die waarvan de maatschappelijke impact zodanig is dat burgers daar zelf ook mee moeten dealen. En daarnaast is er ook een enorm potentieel aan vrijwilligers, aan al dan niet georganiseerde vrijwilligers, die je op de een of andere manier kunt inzetten, nuttig kunnen inzetten. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat die ook in feite onderdeel worden van je netwerk. Nou, daar moeten we denk ik met elkaar, dat gebeurt steeds vaker. Maar ik denk dat we daar nog wel een uitdaging hebben om daar wat meer routines in te ontwikkelen. En om dat wat meer als het ware onderdeel te maken van je doctrine. En dat zou voor mij, denk ik, op dit moment de grootste uitdaging zijn waar we voor staan.
Dit was Pallas Athena Special, de krijgswetenschap-podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Vandaag was bij ons te gast Willem Treurniet, strategisch adviseur netcentrisch crisismanagement bij het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid. We hebben met Willem gesproken over het netcentrische werken. Dat het erom gaat om een beeld van de crisis bij te houden en te delen. Hij heeft ons meegenomen in die loop van 4 kwadranten die rond moet komen. Elke militair denkt dan meteen natuurlijk aan de ODA-loop, die niet onbelangrijk is. En hij heeft ons verteld, en dat geloven we zeker na deze aflevering 100%, dat de taak van informatiemanager niet alleen belangrijk is, maar dat het een echt vak is. Informatiegestuurde samenwerking betekent professionaliteit en vertrouwen en het willen delen, ook als je terechtkomt in dit machtsparadox waar wij ook net over gesproken hebben. En Willem, dank je wel.
Heel graag gedaan.